Dag beste dames en heren en welkom bij deze gloednieuwe podcast aflevering van Achter de Microfoon. En ja, ik weet het, het is lang geleden voordat er een nieuwe aflevering online is gekomen. Maar ik kan je verzekeren, ja, er is wel weer een nieuwe. Daar luister je nu naar, dus ja, beter later nog later, zo zeg ik dat meestal. Het belooft wel een bijzondere aflevering te worden, want ja, bij mij zit dan een gast. Natuurlijk net zoals andere afleveringen. Waarbij we gaan praten over het werk bij een lokale omroep. En nou ja, ik moet zeggen dat ik met deze gast wel heel veel heb samengewerkt dit jaar. Ook zeker op vlak van podcasts en andere dingetjes. Wij worden een aantal keren primetime vervangen van Mario, wanneer Mario niet om. Nadat wij uiteindelijk samen het programma hebben overgenomen. En dus het leek me wel leuk om eens een keer gewoon haar uit te nodigen in Achter de Microfoon. Ik heb het namelijk over niemand minder dan Sanne Poels, waar ik ook een 9-delige podcast heb gemaakt aan het begin van het jaar. Ergens in het voorjaar ook. Ik Blijf Leven heet dat. Ga door het zeker checken, want het is een vrij mooie en emotionele podcast. En ja, toch best wel ook een beetje een vrij droevige ook wel. Ja goed, ik kan er alles over uitleggen, maar dat doen we ook een beetje in de podcast. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. En trouwens, we blikken ook nog heel even vooruit op de toekomst. 2025 belooft ook weer een bijzonder jaar te worden, want er schijnt wat op de planken te liggen. Of er schijnt wat in de maat te zijn qua nieuwe podcast. En ik wist zelf ook van niks. Ik was ook verrast. En zometeen dus aan het einde van de podcast ongeveer ga je horen wat dat is. Daarbij moet ik wel even vermelden dat de audio niet echt bepaald optimaal is. Heeft alles te maken met dat mijn instelling niet goed stond. Ja, kan allemaal gebeuren. Het klinkt allemaal een beetje iets te hard. Maar ik heb het zo goed mogelijk weten te bewerken. Dus ja, excuses daarvoor. Het is in ieder geval nog wel te volgen. Het is in ieder geval niet zo heel erg slecht. Het is alleen wat overstuurd. Excuses daarvoor. Maar ik hoop alsnog dat je ervan geniet. En wil ik toch heel even gezegd hebben. Ongeknipt allemaal. Want ja, het is gewoon een puur gesprekje. We gaan het allemaal zien in deze aflevering van Achter de Microfoon. Ik zou zeggen veel plezier en tot gauw. Het is een tijdje geleden dat er een nieuwe podcast aflevering van Achter de Microfoon is gemaakt. Ik weet eigenlijk niet hoe lang het geleden is. Volgens mij begin dit jaar nog voor het laatst. Dat was met Liesbeth geweest. En dus ik dacht, het wordt weer eens tijd na zoveel maanden, aangezien er heel veel gebeurd is inmiddels bij Omroep Venray en ook over het algemeen dan met andere dingetjes, weer eens even een nieuwe aflevering op te nemen. En ja, met wie kan ik dat anders doen dan met mijn waardige collega Sanne Poels?
Dankjewel, Marco. Ja, wat een eer.
Wat een eer. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden al heel veel gedaan. Want ja, deze podcast heeft een beetje aan de zijlijn gestaan vanwege een ander project waar we heel veel tijd in hebben gestoken de afgelopen tijd. En dat was onder andere Ik Blijf Leven. Dat is inmiddels afgerond. We kijken dat er in ieder geval wel met een goede, met een goed gevoel naar terug.
Zeker. Maar Marco, ik heb even een ander vraagje aan jou. Hoe is het inmiddels met je voeten?
Met mijn voeten? Oh, natuurlijk. Ja, je bedoelt met het meerdaags wandelevenement, hè?
Ja, ook dat was een project.
Ja, dat is ook allemaal tussendoor gekomen. Nee, voor mij wel prima. Ik heb nog steeds de wandelschoenen aan die ik toen ook aan had.
Heb je ze niet weggegooid?
Ik heb ze niet weg. Nee, die hebben €90 gekost. Ik denk, die gaan ze dan aan gewoon niet weggooien. Wat dacht je dan? Nee, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Heb je dan een hele schoenentast staan en dan als er eenmaal gebruikt is dat het dan...
Nee, mijn wandelschoenen staan bij de achterdeur. Oh. Want ik heb twee honden, dus ik trek en ik woon aan het bos.
Ja.
Dus ik ga wel geregeld nog een rondje wandelen. Ja, geen 30 kilometer meer.
Nee, dat is misschien ook... Nee, precies. Nee, maar ik denk, ik trek schoenen aan. Ik had een tijdje terug, gewoon in de zomer, had ik wel een andere schoen aan. Er waren ook een soort van wandelschoenen, maar die kostten maar iets van €25. Maar na de zomer waren ze helemaal versleten.
Lag de zolder onderuit?
De zolder onderuit?
Heb je de zolder onderuit gelopen?
Als je een hele reis door Duitsland en Italië doet, ja, dan lijden ze wel veel. Dus, maar deze schoenen zijn een stukje, die lopen wat beter. Dus ik denk niet, trek deze aan. Maar natuurlijk heb ik er geen last meer van. Maar Michel heet hij, hè? Michel Thomassen.
Nee. Oh ja, Michel Thomassen.
Michel, ja, ik verwarde de naam soms wel eens. Ik heb hem laatst nog eens gezien. En dat was bij Asteria. Dat ging toen over... dat was toen de vrijwilligersavond van het meerdaags wandelevenement. En hij zat me een beetje te pushen om ook de aankomende editie 40 kilometer te gaan lopen. Maar ik zie dat eerlijk gezegd niet zitten, hoor. Ik vond 30 kilometer al best veel.
Ja, dat klopt. Maar als ik er zo op terugkijk, Ik heb de dag ervoor 15 kilometer gelopen.
Ja.
En vanaf de 10 kilometer had ik er de pest in. Ik dacht, ik heb er geen zin meer in. Ja. Laten we maar over de finish gaan. Wij hebben de dag erna 30 kilometer gelopen. En echt bij 20 kilometer had ik zoiets van, poepoe, van mij hoeft het niet meer. Nee. Maar als je dan die laatste kilometers, of ja, eigenlijk vanaf 25 kilometer had ik dat. En als je dan over de finish komt en je hebt dat doel bereikt, dan valt het eigenlijk toch ook wel weer allemaal mee. En ik weet nog dat onderweg een man tegen mij zei die 50 kilometer liep. Het maakt niet uit of je 15, 20 of 40 kilometer loopt. Die vijf laatste kilometers die zijn altijd zwaar. En ik denk dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft, hoor, Marco.
Ja, dat is wel. We hadden twee pauzes gehad, volgens mij. We hebben samen 30 kilometer gelopen. Je had zelfs nog een dag ervoor 15 kilometer nog gelopen met je moeder.
Ja, ja.
Ja, nee, goed. Als ik dat nog erbij had gedaan, dan was dat misschien... dat weet ik niet. Dat heb je dan misschien een dag later, dat toch weer, dat trekt dan weer weg, denk ik, of niet? Want dan ben je al eenmaal ingelopen.
Nou ja, dat trekt weg. Ik had het een beetje onderschat. Omdat ik dacht van, 15 kilometer, die loop ik zo uit.
Ja.
Dus ik had nul voorzorgsmaatregelen getroffen. Dus ik had vrijdagavond blaren. Dus ik ben zaterdag gestart op blaren. En dat was echt een beetje kloten. En weet je nog dat die wandelwol-tante er niet was?
Had je erop verheugd, want we waren rond 8 uur 's ochtends begonnen of zo. Op het moment dat Freda en Mark hier met een programma begonnen. En jij zat uit te kijken naar die... die wollen sokken type, zeg maar.
Ja, dat zijn watjes.
Watjes.
En die doe je dan, zeg maar, tussen je tenen en daar op de plekken waar je schoen drukt.
Ja.
En dat werkt genezend. En ik kan zeggen, dat werkt ook echt genezend. Want ik ben op blote voeten zondag naar de pedicure gereden om die wandelwol te gaan halen. En maandag had ik eigenlijk nergens geen last meer van.
Dat is wel knap, ja. Nou, ik moet wel zeggen, toen het klaar was, want we hebben inderdaad, zoals ik al zei, we hebben twee pauzes gehad. Die tweede pauze duurde iets te lang. Dat was de laatste 10 kilometer moesten we nog doen ongeveer.
En toen zijn we 12. Nog verkeerd gelopen, weet je nog?
Toen zijn we zelfs nog een stuk verkeerd gelopen, maar ja, echt, ik had aan de onder, of aan de, ik weet niet wat het was, volgens mij, of de bovenbenen, daar had ik zoveel last van. Dat je dacht, ja, ik kan gewoon niet meer. Als ik eenmaal die finish over ben, dan ben je toch blij mee. Maar toen op een gegeven moment mijn ouders waren ook op te wachten bij de finish. Dus ja, weet je wat, die auto laat maar hier gewoon staan niet voor mij. Ik rijd maar gewoon terug naar huis. En de volgende dag moesten ze toch hier zijn. Want ik ging een uitzending maken met Lisbeth. Maar dat heeft ook wel veel tijd getost. En het was een hele leuke uitzending. Het is nog een hele leuke wandeling geworden.
Ja.
Dus hebben we ook veel aandacht aan besteed. En misschien dat we dat dit jaar weer gaan doen. Of aankomend jaar bedoel ik.
De mensen die naar die podcast luisteren, die vragen zich waarschijnlijk af, wat heeft dat hele wandelen nu met deze podcast te maken? Maar wat we niet mogen vergeten, is dat wij tijdens die 30 kilometer wandelen, hoe zwaar het ook was, voornamelijk jij, ook nog gewoon live radio hebben gemaakt.
Ja, dat. Ja. Nee, maar je zegt het inderdaad. Ja, wat het hele net van de podcast en waarom we dat hier allemaal noemen. Ja, het is achter de microfoon. Dus je krijgt ook allemaal dingetjes mee wat allemaal achter de schermen gebeurt bij de omroep. En ik had jou gevraagd eigenlijk voornamelijk ook, omdat wij ook... jij hebt een tijdje... daar is sowieso veel veranderd dit jaar. Want jij bent nog gestopt bij Primetime. Het hele gebeuren rond een podcast is eigenlijk een beetje van start gegaan dit jaar. Vorig jaar november ongeveer. Maar ja, goed, we zijn er bijna een jaar verder natuurlijk. Ik wil eigenlijk eerst even beginnen. Want ik had even een paar dingen opgeschreven. Ik denk, weet je, voordat ik die dingen vergeet. Want jij zit ook, denk ik, sinds 2019 of zo bij de omroep, hè?
Nee, 2021.
21?
Ja.
Oh, dan verwar ik dat. Inderdaad, je bent sowieso later dan ik hier begonnen.
Wel allebei in coronatijd. Was jij voor de corona?
Ik was in... Wanneer was dat? Ik was in september 2018.
Oh.
Heb ik één keer bij Wil nog eens meegetreden? Ja, Wil in dat geval... die zit nog steeds op dezelfde plek. Dat is gewoon de inboedel hier van Omroep Venra bij elke zaterdagmiddag. Maar in februari 2019 ben ik hier echt begonnen met vrij laat... Dus toen was er ook echt een contract hier. Maar ja, dan ben jij denk ik 2 jaar later. Jij bent tijdens corona hier gekomen. Hoe is dat een beetje ontstaan?
Oh, dat vind ik wel leuk dat je dat vraagt. Dat is heel grappig. Wij zaten in de auto op weg naar Frankrijk. Daar gingen we een paar dagen op vakantie.
Ja.
Maar 2021 was corona. Dus je kon nog niet zoveel. En jij kent Michiel een klein beetje.
Ja.
Michiel is...
Dat is jouw vriend, hè?
Ja. Michiel is best wel een controlfreak.
Ja.
Dus je kunt je voorstellen dat hij liever zelf reed naar Frankrijk in zijn... In zijn Volkswagen T4-busje. Die heeft hij inmiddels niet meer. Die ging echt te hard kwalmen. Ja. Maar goed. Dus ik moest al lang zitten. Ik weet niet of je ooit in een Volkswagen T4-busje hebt gezeten.
Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het niet.
Maar na 100 kilometer doet je reet echt pijn. Dus dan ga je bezigheden zoeken om wat anders te gaan doen. En ik was druk bezig met het boxje. Het GBL-boxje. En ja. YouTube. En wij hebben eigenlijk alle dagen veel rondgereden. Dus ik was veel bezig met muziek maken.
Ja.
Met de daarbij horende onzin. En op een gegeven moment zegt Michiel... Waarom ben jij eigenlijk nooit bij de radio gaan werken? Ik zeg...
Grapjas!
Ik zeg, nou jij wel. Ja, zegt hij. Ik vind echt dat past bij jou. Hè? Je weet er ook veel van. En ja, volgens mij zou dat best wel leuk zijn.
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan. Ik weet niet waarom het zo gebeurde. Oh, ik weet het wel. Wij kwamen terug van vakantie. En toen had mijn buurjongen, die had intrekfeest. En daar was Stef Konings. Ken je die van Prüfmach?
Ja, ja, ja.
Ja, nou, lachen, gieren, brullen. Sanne wil bij de radio. Huh, maar ik had een paar biertjes op. Maar zeg Stef, dat kan ik wel voor je regelen. Dus op een gegeven moment heeft hij Hilco gemaild. En Hilco mailde mij weer.
Ja.
Kom maar op gesprek. Marco, ik ben nog nooit in mijn leven zo zenuwachtig geweest.
Ja?
Als het gesprek met Hilco.
Ja, en het leuke is. Dat had ik ook. Ik heb uiteindelijk zelf een mailtje gestuurd. Ik wilde eerst bij een andere omroep beginnen.
Mag ik weten welke?
Dat is eigenlijk onze Zuidelburen. Omroep Post aan de Maas. Het heette toen nog Omroep Rijndonk. Maar ja, dat is uiteindelijk tot niks gelopen. Dus ik heb het uiteindelijk bij Venray geprobeerd. En toen kreeg ik ook een gesprek met Hilco. Toen dacht ik, ja, die tweede keer. Ja, ik moet wel een beetje goed uit
voor de dag komen. Ja,
ja. Ja, precies. Dus ik ben volgens mij op een dinsdagmiddag, volgens mij na school is het weer, hier naartoe gefietst. En toen heb ik een gesprek met Hilco gehad. En toen dacht ik, ja, ben je natuurlijk een beetje gespannen, hè, voor zoiets. Een soort van sollicitatiegesprek. Maar iets wat je bij Hilco totaal niet hoeft te zijn, is zenuwachtig. Want Hilco is net zo nonchalant als dat wij hier nu erbij zitten, zeg maar.
Nee, ik denk nog wel erger.
Ja, oké. Okay. Ja, Hilco is dan misschien nog wel een tandje erger. We hebben hem ook hier eens in de aflevering gehad. Of in achter de microfoon in de podcast.
Als dus, ik zie ja. Wat hij ooit af en toe op Facebook zet, dan denk ik... No.
Nou, dat is Omroep Hilco, hè. Dat is dan, maar zo is dat een beetje gaan rollen dan. Want hij zei, dan willen we eens even zien wat je kan.
Ja, en daarin heeft Hilco echt de beste keuze gemaakt die hij had kunnen maken.
Ja.
En dat is door mij bij Mario neer te zetten.
Ja, en want Mario die, ik weet wel, Mario die zat eigenlijk volgens mij ook een korte tijd daar. Eerst was dat Mike van den Broek die er zat. En Mike van den Broek, die kwam wat tijd tekort. Dus je kon niet elke zaterdag hier komen. En Mario werd langzamerhand de vervanger. Uiteindelijk zit hij inderdaad weer vast. En jij kon erbij zitten.
Maar weet je hoe dat gegaan is? Dat is ook wel weer heel leuk gegaan.
Want dat was mijn volgende vraag, ja.
Oh, ja. Ik kan je
hoe is dat gegaan, zien, maar... ja.
Nou ja, ik kwam dus aan, helemaal zenuwachtig en gespannen. En ik dacht eigenlijk, ik zal wel gewoon een keertje mee... Nee, dat liep ik. Ik was helemaal niet zenuwachtig en gespannen. Want ik ben van huis vertrokken.
Ja.
Met de indruk dat ik gewoon een zaterdagochtend mee zou kijken. Met Mario en met Mike.
Ja.
Alleen, ik kwam hier binnen en toen zegt Mario tegen mij, zal ik echt nooit meer vergeten. Je valt echt met je neus in de boter. Oh, zei ik. Hier heb je een koptelefoon. Hier staat de microfoon. Mike is er vandaag niet. Doe je ding. Nou, dacht ik. En dat was, daar was een bepaalde chemie. En ik denk wel dat Mario en ik samen daar toch een succes van hebben weten te maken.
Ja, het is uiteindelijk, ik kan wel praten dat het wel, of ik kan wel zeggen dat het volgens mij wel een van de best beluisterde programma's is geworden uiteindelijk. Dat is het nog steeds wel. Maar dat komt ook mede door onder andere dat verdiende Fly, wat volgens mij als de trein liep.
Ja.
Maar ja, het was wel het ja, hoe noem je dat? De hoofdwas van Omroep Venray onder andere. Want ja, ik bedoel, het programma had ook een aanzien, hè?
Ja, toen was het nog Fan Radio met Mario en Sanne, volgens mij.
Ja.
En nu inmiddels heet het Primetime. Maar dat programma heeft ook gewoon een ontzettend sterk concept, omdat ze verenigingen, volgens mij wel echt verenigingen een podium geven om hun evenement ook bezigheid te promoten.
Ja. Ja, dat is. Want ja, dat is eigenlijk nog steeds. Tegenwoordig zit Geert erbij als hulptroepen, zeg maar. Maar
dat heeft een naam, hè?
Ja, als sidekick.
Sidekick, ja.
Ik vind dat ook wel eens een beetje zo'n term. Ja, ja, zo'n co-host noem ik het dan meestal. Geert die doet dat nu. Maar het is eigenlijk nog steeds hetzelfde programma. Maar wat, ja, uiteindelijk. Hoe lang heb je dat met Mario gedaan dan? Dat zal dan.
Drie jaar denk ik, want we hebben nu 2024 en ik ben in 21 begonnen.
Ja, en ik weet nog, toen liep het nog best wel goed. Het was een beetje, ja, het is nog steeds wel een redelijk goed beluisterd programma, dat zijn nog steeds. Maar ja, in de tijd dat jij er ook bij zat, was het natuurlijk, ja, met die actie en zo, liep dat als een trein. En ik kan me nog herinneren dat wij nog samen in de auto zaten. Toen gingen we dus naar Hilversum, volgens mij voor een cursus, dacht ik.
Ja.
En dat jij al enigszins al aan het piekeren was om de volgende stappen te zetten. Dat jij zei van, ja Marco, ik weet niet. Je was aan het twijfelen hoe je dat aan Mario zou brengen.
Ja,
hoe die zou reageren. En
ik wilde Mario niet voor het hoofd stoten. Ja. Omdat ik natuurlijk ook ontzettend veel aan hem heb gehad. Alleen zoals dat in het leven gaat. Er was bij mij heel veel veranderd. Sinds dag 1 dat ik bij de omroep kwam en ja, tot nu.
Ja.
Zal ik een klein beetje samenvatten wat er is gebeurd?
Als je wil, ja, goed. Ja, ben
ik ben in 2021 hier begonnen. In mei 2022, toen ben ik vanuit het werk eigenlijk ziek thuis komen te zitten. Maar ik wilde niet de hele dag thuis rondhangen en op bed liggen. Dus ik heb op dat moment aan Hilco gevraagd, kan ik niet wat meerdere bezigheden binnen de omroep doen? En zodoende kwam ik op de redactie terecht. Ik moet trouwens heel even terugspringen naar het begin dat ik bij Mario begon. Ik begon bij Mario in september, denk ik, zoiets. En in oktober zegt hij tegen mij, wat ga je morgen doen? Dat was een zondag.
Ja.
Zei ik, dat weet ik niet. Dat is dus inmiddels, even snel denken, 3-4 jaar geleden. Dat weet ik niet precies. Ja, morgen is het Halloween in het dorp. Ga je mee? En trek wel wat leuks aan, want je gaat voor de camera.
Oh jee.
Oh mijn god, dacht ik. Ook dat nog. Ik heb een maand geleden kennis gemaakt met de radio en nu moet ik ineens verslag gaan doen op de tv.
Hoe snel kan het gaan, mensen?
Hoe snel kan het gaan? Maar Mario die wist mij daar doorheen te lozen en het was superleuk. En toen had ik de smaak te pakken.
Ja.
Maar ik werd ziek, waardoor ik mijn werkzaamheden op een lager pitje moest zetten. Zodoende heb ik aan Hilco gevraagd, kan ik niet wat meer tijd bij de omroep doorbrengen? Dat is niet verplicht. Kijk, naar een werkgever, daar word jij om 8 uur verwacht en dan mag je om 4:30 gaan, als je geluk hebt. Maar hier kon ik, als ik me wat minder voelde, een uurtje later komen. Maar ik had toch iets om handen dat ik niet de hele dag thuis zat.
Ja.
En zodoende is dat eigenlijk een beetje uitgegroeid, waardoor ik met onder andere Ad, met Geert regelmatig, items ging maken voor tv. Het einde van het jaar naderde. Ik deed lekker mijn ding bij Omroep Venray. En toen kwam de dag dat Wil van der Leens dat tegen me zei, Sanne, ik heb een vacature voor jou zien staan bij Omroep PNM. Ik vind echt dat je hierop moet solliciteren.
Ja.
Maar omdat ik al zoveel hier op de redactie had gedaan, had ik natuurlijk ook met andere omroepen contacten gelegd. Dus ik kon Bart persoonlijk aanspreken, omdat ik hem al eerder had ontmoet. En ja, zodoende ben ik op 1 februari 2022, 23, 1 februari 2023 in dienst gegaan van Omroep Venlo.
Ja.
En
bij Evert.
Bij Evert, ja. Inderdaad. Wat dus betekende dat ik 4 dagen in de week al druk bezig ben. met omroepen. En de zaterdag met Mario, die deed ik erbij. Maar ik merkte wel dat als je echt volle dagen bezig bent met de omroep en ik dan ook nog mijn huishouden had, dat ik qua energie eigenlijk niet helemaal goed uitkwam. Maar met hakken over de sloot ging het allemaal net. En Mario loodste mij dat met ups en downs ook wel doorheen. Ik had ook gewoon echt een heel fijn programma met Mario. Dus daar neem je niet van de een op de andere dag afscheid van.
Nee, nee. Dat maakte het toen een beetje lastig natuurlijk. Je zat erom met in je maag, want je wil ook... je hebt uiteindelijk ook wel eens dingetjes gezien, zeg maar. Je hebt dan alles al gedaan in een programma en je wil dan misschien verder gaan. Hè? En je eigen ding misschien verder oppakken.
Nou, toch? Jij weet het goed aan te voelen, want toen kwam de dag dat Dennis mij belde. Die had overleg gehad met Mark en Dennis vraagt aan mij: Sanne, ben je klaar voor een eigen programma? Hier heb ik nooit over nagedacht.
Nee, maar Mark, dat gaat over Maarten Wit. Hij is ook onze baas van de radio, zeg maar. En Dennis is een beetje zijn adviseur daarin. Dus ze doen het eigenlijk met z'n tweeën. Ja, Dennis is dan weliswaar Dennis Storch natuurlijk. Ja. Dus die had jou gebeld.
Ja, die had mij inderdaad gebeld. En ben je er klaar voor? Dat weet je pas als je het hebt geprobeerd, toch?
Ja.
En daar ben ik afgelopen april mee gestart. Met mijn eigen nieuwsprogramma op vrijdag tussen 5 en 6. En toen moest ik keuzes gaan maken. Want als jij van maandag tot en met donderdag via je werk bezig bent met media. Of vrijdag een programma maakt. Jij weet net zo goed als ik dat een programma maken niet achter de microfoon gaan zitten en een uurtje vol praten en that's it. Dat programma heeft de nodige voorbereiding nodig.
Meestal de dubbele tijd dan dat je daadwerkelijk een programma hebt. Dus als je programma een uur duurt, dan heb je meestal 2 uur voorbereiding nodig.
Ja precies dat. Ik heb inderdaad ook 2 uur nodig om een programma voor te bereiden. Maar dat is dus op vrijdag. Maar dat is op zaterdag met Mario niet anders.
Nee.
Met de nodige nasleep, de vlaai wegbrengen, et cetera, et cetera. Waar wil je met je carrière naartoe? Daar moet je keuzes in gaan maken. En Geert sloot elke zaterdag aan. Die was elke zaterdag tussen 10 en 12. Zat hij sowieso al bij mij aan tafel om mee te luisteren naar het programma. Hij was ook echt lijfelijk aanwezig. Alleen hij had eigenlijk geen zeggenschap in het programma, omdat het een programma was van Mario en mij.
Ja, dat was eigenlijk al helemaal gebouwd al. Het huis stond al en alles was al ingericht. Alleen dan komt er nog een extra logeetje bij natuurlijk. Hè?
Ja, en toen daar heb ik lang over na zitten denken. En toen dacht ik bij mezelf, maar Mario die heeft jou een kans gegeven, waardoor jij nu een baan in de media hebt en waardoor jij een eigen programma kunt gaan maken. Misschien is het tijd om een stapje terug te doen. Om voor iemand anders letterlijk de stoel vrij te maken. Om achter de microfoon te gaan zitten en aan zijn eigen ambities te gaan naleven. En dat was het moment dat ik opstond en Geert in het programma aanschoof.
Ja, precies. En want we hadden het net over gehad. We reden toen in een auto en jij begon erover. En ik wist het toen nog niet. Maar jij was volgens mij zodanig aan het piekeren van hoe Mario zou reageren. Want dan zou je hem of misschien naar teleurstellen of dat hij misschien boos zou worden en zo. Maar hoe heeft Mario daar uiteindelijk op gereageerd dan? Viel dat naar jouw ogen, viel dat achteraf toch mee? Van, was er een opluchting van, het is niet wat ik gedacht had dat hij...
Zeker. De reactie die viel 100% mee. Maar hij was op dat moment, ik denk, volgens mij heeft hij het zelfs gezegd, maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. Hij had het volgens mij aanzien komen, maar zijn reactie was zo dusdanig lief dat ik echt die laatste zaterdag voor mijn vakantie echt met een brok in mijn keel ben vertrokken en dacht, heb ik hier wel de juiste beslissing gemaakt?
Ja.
En Mario zei ook de hele tijd, binnen 3 maanden dan ben je weer terug.
En dat
gaf mij ook wel echt een heel fijn gevoel. Ik moet wel zeggen, als ik nu op zaterdagochtend wakker word en ik echt lekker op mijn gemak even een bakje koffie kan pakken, mijn huishouden kan doen, weer tijd voor mezelf heb, daar ben ik echt van opgebloeid. En ik ben natuurlijk niet helemaal weg, want ik ben toch weer regelmatig Dat ik terugkom in het programma. Of ik sta ergens afgelopen keer op de trek in IJsselstein. Dat Mario met me belt. En dat ik voor hun live verslag doe. Of als Mario een keertje niet kan. Dat ik hem vervang samen met jou.
Ja precies. Dat is binnenkort ook weer het geval. Maar maar dat is ook een beetje. Ook omdat jij natuurlijk meer de technische kant wil gaan oppakken. Je maakt natuurlijk het programma nou op vrijdagmiddag. Roy Actueel. Wat een uurtje duurt. Maar,
dat is een nieuwsprogramma.
Dat is een nieuwsprogramma, maar dat is ook meer inderdaad om een stap te zetten. En ook om de techniek, dus om het schuiven van de mengtafel onder het knie te krijgen. Uiteindelijk, nou ja, goed. Dus dat hoofdstuk primetime voor jou is eigenlijk als vaste anchor, om het zo even te noemen. Ja, dat is eigenlijk een beetje voorbij. Maar volgens mij is dat net ervoor geweest. Want wij kwamen ook uiteindelijk in aanraking met podcasts. Wij beide, zeg maar, op een beetje op hetzelfde moment. Nou ja, ik kan me nog herinneren toen ik met Hilkos sprak. Dat ik toen in 2018 zei dat ik ook wel veel met podcasts aan het experimenteren was. En iets wilde gaan doen. Alleen, ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe verzin je nou een idee voor een lokale omroep in Venray? Het moet dan natuurlijk wel een beetje een Venrays tintje hebben. Tenminste, die eisen leg ik mij wel op. En uiteindelijk kwam er wel iets uit de lucht vallen. Dat was al een paar jaar terug toen jullie in... toen was dat nog Van Radio volgens mij, of Primetime was het al.
Van Radio was het toen ook.
Ja, dat, dat de ouders van Sanne Gommans te gast waren. Ludo en Yvonne, die kennen we inmiddels wel van Ik Blijf Leven. Dat was eigenlijk... dat ging over het vergeten kind. Was toen tijdens... in dat glazen huis, dat glazen huis in tegenstond van het vergeten kind. De dochter, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen. Ze kwamen te gast vanwege dat nummer, denk ik, of niet?
Ja,
of...
ze hadden het nummer I'm Scared geschreven. Of ja, dat hebben we niet geschreven, dat heeft Sanne zelf geschreven.
Ja.
En kort na haar overlijden is daar, volgens mij nog voor de begrafenis, hebben ze daar... Of voor de uitvaart, hebben ze daar muziek aan toegebracht. Want daar zat, dan hebben ze in de laatste aflevering hebben ze daarover verteld.
Ja, dat was een beetje de making of. Ze zeiden dat het alleen de tekst was geschreven. Dus de tekst was door Sanne zelf gemaakt. Het was nooit opgenomen. Dus na haar overlijden is dat uiteindelijk in gang gezet. Om in ieder geval voor de begrafenis een gitaarversie ervan te maken. Hebben ze alleen enkel een gitaartje gebruikt, volgens mij, op mijn hoofd. Later is dat echt helemaal opgenomen in de studio en is dat goed afgematcht en is het ook daadwerkelijk op Spotify gekomen als de versie zoals we hem nu kennen.
Ja, en dat nummer dat stond bij Serious Request met 3FM.
Ja.
En daarmee zijn ze bij ons in het programma gekomen.
Ja, want ze konden daarop doneren. Ik kan me nog herinneren, het is inmiddels al even tijdje geleden, dat het een actie was waarbij je een plaat kon pluggen door middel van donaties. Dus de plaat die de meeste donaties opbracht, die werd gedraaid op 3FM.
Ja.
Nou, dat was uiteindelijk de plaat van Sanne geworden. En ik had zelf, want jullie kwamen met Ludo en Yvonne, maakten jullie kennis en ook met Sanne zelf, hè, qua verhaal dan, in jullie programma. En Mario zei dat, of jij zei dat Mario daar en jij ook al, daar waren toch wel van onder de indruk. Ik kwam er achter toen ik dat hoorde tijdens Serious Request zelf. En later uiteindelijk zag dat er een artikel bij ons op de omroep site stond over die plaat, over Sanne. En uiteindelijk is een beetje het balletje gaan rollen, want op het begin van het nieuwe jaar, in 2023 was dat, kwam Ludo hier langs. En Ludo die is, qua beroep doet hij ook heel veel met meubels, verkopen en is hier reseller volgens mij, uit mijn hoofd. Tenminste, die zit daar veel in die markt en in die business. Dus ik kwam dan hier nieuwe meubels brengen. En ik sprak met Ludo, ik herkende zijn stem, alleen ik durfde er niet over te beginnen. Van ja, voor hetzelfde geld is het niet zo, en dan haal ik het door elkaar, of dan snijd je iets gevoelig aan. Je wil dat dan een beetje goed getimed hebben. Zo waren we ze alle bezig met die meubels. En ja, goed, ja, dat is natuurlijk niet het moment. En ik wachtte maar. En op een gegeven moment waren we daarmee klaar. En zaten we hier aan de koffietafel. Ja, en iedereen was een beetje weer zijn eigen ding aan het doen. En ik zat eigenlijk alleen met Ludo, zat ik aan tafel. En toen dacht ik, ja, nu kan je het wat vervragen. Ik zei, volgens mij heb ik jou eens eerder gehoord op de radio met met jullie verhaal over jullie dochter. En ja, toen begon het hele verhaal weer opnieuw. Begon hij het verhaal inderdaad helemaal opnieuw te vertellen. Want ik had het nog niet helemaal gehoord. En uiteindelijk kwamen wij bij elkaar om dan alsnog een podcast te gaan maken. Want dat was hun verzoek.
Ja, Ludo heeft mij dat inderdaad gevraagd.
Gezondheid.
Dankjewel. Ja. Ludo heeft mij dat inderdaad gevraagd nadat hun bij ons een programma hadden aangeschoven. En daarop was mijn eerste antwoord nee. Omdat ik het onderwerp best wel heel heftig vond.
Ja.
En ik op dat moment ook nog niet goed wist wat dat teweeg zou gaan brengen bij de luisteraar. De reacties op social media, maar ook vooral wat dat met mij teweeg gaat brengen. Want
ja.
Het is wel zo, het maakt niet uit wat voor programma je maakt. Of dat nu een podcast is wat gaat over zelfdoding. Of dat het een ondernemersprogramma is. Op het moment dat jij een programma gaat maken, ga jij jou helemaal in dat onderwerp verdiepen.
Ja, natuurlijk. Je moet wel weten waar je over praat natuurlijk.
Ja, en het is niet een onderwerp. Ik denk dat zeker ook, er waren toch wel afleveringen bij dat wij na de opname toch nog even een uurtje hebben nagepraat. Die zijn gewoon heel heftig.
Ja, achteraf gezien inderdaad hebben we daar wel eens momenten gehad waarvoor we dachten, dit gaat nog wel redelijk ver. En ook qua emotie dan bedoel ik. Geweest. Ja. Maar dat was eigenlijk een beetje de reden waarom je dacht, ja, dit moet ik eigenlijk niet doen. Want jij zei in eerste instantie, dacht je, dit is niet iets wat ik zelf zou kunnen of willen doen.
Nou, het ging voor mij natuurlijk allemaal ontzettend snel. Ik ben van een vakantie naar Frankrijk op de radio gekomen, op de tv en dan ineens die podcast. Dat was voor mij echt een sneltreinvaart. Ik wist ook niet of ik er klaar voor was. En ik wist op dat moment ook niet zeker of ik daar zelf wel klaar voor was. Want ik zat natuurlijk ook in die periode dat ik zelf ziek thuis was. Dus ik had ook zorgen om mijn eigen gezondheid. En op het moment dat jij zelf met struggles rondloopt, dan is dat niet het moment om de struggles van iemand anders erbij op te pakken. Want ja, dat kan ook averechts werken. Nou moet ik wel vertellen dat ik echt momenten heb gehad dat ik het heel zwaar vond. Maar dan ging het vooral om de energie. Dus dan heb je de hele dag gewerkt en dan moet je 's avonds nog in zo'n zwaar onderwerp verdiepen.
Ja.
Maar als ik nou terugkijk, en dat heb ik Ludo en Yvonne ook echt meerdere keren gezegd, was het maken van de podcast voor mij heel helend.
Ja.
Want daardoor kon ik mijn eigen problemen, om het zo maar even te zeggen, iets makkelijker managen. Het was met vallen en opstaan, maar ik denk wel dat het maken van die podcast heeft bijgedragen om dingen uit mijn eigen verleden los te laten.
Ja, was het gewoon, want uiteindelijk heb je toch ja gezegd om het te maken. Wat was het kantelpunt van die beslissing? Van wanneer je dacht van het is geen nee, maar we gaan het toch maar eens proberen. Wanneer dacht je van weet je wat, vooruit dan maar. We pakken het toch maar op. Want ik heb Ludo natuurlijk ook gesproken. En ik kan me herinneren, volgens mij heb ik toen jou gebeld of geappt over dat idee. Want toen zei Ludo van ik heb het toen ook eens bij Primetime over gehad. En toen dacht ik, weet je, ik bel jou ook heel even van hoe dat dan bij jou is gegaan.
Ja, volgens
maar was
mij
dat toen al op het moment dat jij al bij jezelf dacht, was dat nog steeds een nee voor jou nog? Voordat je belde?
Volgens mij was het de vastberadenheid van Ludo wat mij uiteindelijk over de streep heeft getrokken.
Ja, dat kan ook. Ja, Ludo is wel iemand die wel doorzet.
Ja.
Ja.
En soms zijn er van die dingen die daar weet je gewoon van, ik moet het doen. En volgens mij was dat voor mij op dat moment ook. Dat ik zoiets had van, misschien door mijn focus te gaan verleggen, dat het wel eens een positieve uitwerking kan hebben. Alhoewel ik de eerste paar afspraken die we hadden daar wel nog ontzettend sceptisch in stond. Maar ik heb denk ik wel een instelling van, als je het niet geprobeerd hebt, dan weet je het niet. Dus
nee.
Ik denk dat het uiteindelijk is geweest waardoor ik heb gezegd
ja, we hebben de lat ook wel redelijk hoog gelegd, als ik er zo achteraf naar kijk. Maar ja, er komt het natuurlijk mee. Je gaat ook op een professioneel oogpunt kijken van hoe je dan zoiets moois kan neerzetten. Hoe je dat best met mooie kwaliteit en dat je dat in ieder geval op de markt weet te brengen. Nou, achteraf gezien is dat volgens mij wel gelukt. En dan zou je ook wel denken, misschien dat sommige dingen wel anders had gekund. Maar ja, dat weet je dan uit de kennis die je dan nu hebt.
Nee, ik denk, ja, tuurlijk. Er zijn altijd dingen die je de volgende keer anders zou doen. Maar er zijn nog steeds plekken waar ik kom voor mijn werk. Die mijn stem herkennen van de podcast die wij gemaakt hebben. En dat zijn voor mij wildvreemde mensen.
Ja.
En ik ben afgelopen augustus naar Canada geweest. En heb ik jou dat verteld?
Ja, dat heb je me verteld, ja. Maar je kunt het nog eens een keer herhalen. Dat was apart. Ik vond het apart dat je dat voorgevallen was.
Ja, ik zit in Canada en we zaten in de derde week. En dat was de minst leuke week van onze reis.
Ja.
Omdat we toen toch wel een beetje moe waren en... het hotel was niet wat we wilden. En het was eigenlijk allemaal die dag echt niks.
Ellende. Ik hoorde ellende.
Ja, en we zitten daar op het terras tegenover ons hotel. Dat zal ik nooit vergeten. Ik had echt zo'n, ken je zo'n Aladdin theepot?
Ja,
zo'n theepotje had ik met thee gekregen. En ik heb volgens mij de hele... ik heb wel veel thee gedronken, maar vooral op de hotelkamer. Maar Michiel zat lekker aan een biertje en die vroeg zijn eigen af waarom dat ik dat niet deed. Maar ik had echt geen zin in bier. Ik wilde gewoon een theetje. En...
Toen kwam de geest uit de fles?
Of? Nou, de geest die kwam inderdaad uit de fles. Want die mensen achter ons, die begonnen ineens tegen ons te praten. En dan moet je één ding van me weten. En dat is best wel een leuk weetje. Zodra ik Nederland uitrij, heb ik een hekel aan Nederlanders.
Oh.
Ik vind Nederlanders namelijk heel asociaal en heel brutaal. Dat komt misschien omdat ik 10 jaar in Duitsland heb gewoond. En je die kwaakzakken echt de hele winkel kon volgen zo hard als dat ze blaren. Dus ik wil het liefst...
Je wil dat je logen. Ja.
Dus ik wil het liefst in het buitenland niet met Nederlanders geassocieerd worden. Sterker nog, ik heb wel eens ooit in een rij staan te wachten met Nederlanders achter me dat ik tegen Michiel zei, kom, we gaan nu Duits praten.
Ja.
Dat ze zeker niet tegen mij zouden gaan beginnen met praten.
Ja.
Maar goed, hier kwam ik dus niet onderuit en die mensen begonnen tegen mij te praten en blabla. En op een gegeven moment zegt die man ook nog, kom anders gezellig bij ons aan het tafeltje zitten. En ik dacht, oh nee. Dit was al zo'n verschrikkelijke dag. En het wordt met een minuut erger. En Michiel zegt, oh ja, leuk, gezellig. En er werd zo'n grote pot bier besteld. Nou fijn, het viel uiteindelijk allemaal wel reuze mee. En op een gegeven moment zegt hij... Ik had inmiddels al begrepen dat hij een ex-militair was. Mm-hmm. En dat hij thuis zat met posttraumatische stressstoornissyndroom.
Ja.
Dat had hij mij al verteld. Maar voor de verreis niet te veel op ingegaan. En ik wil teruglopen naar het hotel. En die man zegt tegen mij, ja, voordat je weggaat, wil ik eigenlijk toch nog één ding van je weten. Ben jij die Sanne van die podcast? Ik blijf leven. Ik denk, ja hoor. Zit ik hier midden in Canada. Deze mensen komen uit Vught. En die herkennen mij aan de podcast. Ik blijf leven vanwege mijn stem. Ja, en dan denk ik, ik was... best teleurgesteld, dat mag je rustig weten, dat wij niet genomineerd waren voor de lokale media awards.
Ja.
Maar als je dan in Canada op een terras zit en mensen uit Vught, die kennen jou vanwege je stem, dan is onze podcast geslaagd. Want dan weet ik dat hij de mensen bereikt heeft die hij had moeten bereiken.
Ja, want het bereik is immens, als het ware, in die groep, als het ware. Hè?
Ja.
Ook mensen die ook niet alleen... Die niet denkt aan alleen, depressies kampen of inderdaad met mentaal in problemen zitten. Maar ja, goed, al heb je met PTSS, heb je natuurlijk ook wel iets mentaal dat je dan wat problemen hebt.
Maar ook in de categorie van hulpverlening is onze podcast als trainingsmodel ingezet.
Ja.
En daar kwam ik weer achter via... hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik raakte met iemand in gesprek, een therapeut in gesprek. En die vertelde mij dat onze podcast als trainingsdoeleinde in werd gezet.
Ja,
dan denk je, oké, hier heb je het dan uiteindelijk wel voor gedaan.
Ja. Nee, jij wilde graag dat we genomineerd waren voor die podcast.
Ja.
Ik stond er wat nuchterder in, moet je eerlijk zeggen. Want ik dacht in eerste instantie, ja, dit is waarschijnlijk een onbegonnen zaak. ja, als lokale omroepje zijn, dan zijn ze sowieso betere producties. Het zijn allemaal, als je podcast luistert, is allemaal op een eigen manier is dat best goed gemaakt.
Ja, maar,
ik denk, ja, we kunnen het altijd proberen. Ik denk, weet je wat, er zit een robot in. Als we hem winnen, is het er mooi meegenomen. Ja. Maar als we hem niet hebben, kijk, ik vind het juist mooi dat we juist ook heel veel reacties daarop hebben gekregen. Dat mensen en organisaties en misschien andere groepen daar een steun uit halen.
Ja, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. En ik hoop niet dat ik nu aankomende maand mijn ontslagpapieren kan tekenen. Maar de lokale media award is nou woord, die is bedoeld voor lokale omroepen.
Ja.
En ik vind dat ook een soort van stimulans voor lokale omroep.
Ja.
En als ik dan naar de afgelopen lokale media awards kijk, dan waren er toch best wel weer veel genomineerden en winnaars die toch wel regelmatig te zien zijn als winnaar bij de lokale media award. En dat vind ik jammer, want Omroep Venray, want dat was uiteindelijk wel het bedrijf waaruit wij de productie gemaakt hebben, is in dat opzicht een ondergeschoven kindje, maar daar zit zeker wel talent.
Ja, ja, zeker.
En dat vind ik jammer. Ik had eigenlijk gehoopt, we hadden niet hoeven winnen, maar een nominatie was al goed geweest om het talent wat bij een bijvoorbeeld Omroep Venray zit, maar dat kan ook een andere kleine lokale omroep zijn, om die te stimuleren om door te gaan met hetgene waar ze mee bezig zijn. Mm. En dat vind ik eigenlijk wel jammer dat daar zo weinig naar gedaan is.
Ja. Ja, nou ja, ja, precies. Maar in dat geval, zo'n prijs is natuurlijk leuk. En inderdaad wat je zegt, dat motiveert wel.
Ja.
Ik bedoel, dan, dat geeft ook wel meer weer de spirit om verder te gaan. Hè?
Ja.
Maar ja, ik heb dat juist niet met zo'n prijs. Ik vind het leuk dat we dat hebben, maar daar verschillen wij dan voornamelijk in. En ik zou het echt leuk hebben gevonden als we het toch hebben gewonnen. En dan ging het alsnog gewoon mee. En dan stond het met zo'n part. En weet je wel, dan hadden we een hele speech voorbereid. Wat dan 3 à 4'tjes was. Maar ja, maar ik vind het juist ook zo mooi dat we ook heel veel dat het juist zover is gegaan. Dat we mensen die die podcast luisteren en die zelf problemen hebben, of die mensen kennen die problemen hebben, die daar dan steun uit halen, maar die dan ook gewoon een bericht achterlaten van die dan ons iets laten weten, weet je wel. Dat geeft dan ook wel, aan dat je het niet voor niets hebt gedaan.
Maar ik denk dat daarom die samenwerking ook juist werkt, omdat die balans die moet goed zijn. En zeker bij zo'n podcast als Ik Blijf Leven, daar stap je letterlijk in een achtbaan van emoties.
Ja.
Zijn het niet je eigen emoties, dan zijn het wel de emoties van de op dat moment degene die aanschuift bij de podcast. En dan heb je echt een yin-yang effect nodig. Kijk, ik doe mee om te winnen.
Dat is waar. En ja, je bent wel een winnaar als het ware. Ja,
ja, en jij bent daarin een stuk rustiger. En je weet de balans goed te bewaren. En zo kun je dan, ook al hebben we die award niet gewonnen, we kunnen wel zeggen dat we uiteindelijk met die podcast wel een succes hebben weten te bereiken.
Ja. Nou, ik vind het wel, ik moet wel zeggen, het bestuur van ons, die hebben nog een bericht van ons gestuurd. En die vinden het zelf ook heel jammer. En ik snap het ook wel. Ik had hem ook voor de omroep graag gewonnen. Ja. Of hadden we hem graag gewonnen. Dan moet ik eens zeggen, we hebben niet alleen gedaan natuurlijk. Maar ik heb wel ook gewoon teruggestuurd. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar ja, we gaan ook gewoon met volle moed gewoon weer verder. En een tijd na wat er anders op ons pad komt. Maar ja, die prijs dus, ja, dat hebben we misgegrepen. Dat is echt heel jammer. Maar we hebben inderdaad wel hele mooie reacties in der te ontvangen. We hebben het ook niet echt over gehad hoe dat tijdens de podcast Ik Blijf Leven is voornamelijk de aandacht naar Ludo en Yvonne gegaan. Ook geheel terecht, want dat was hun verhaal samen met de professionals die hier langs zijn geweest. Als we nou mogen terugkijken, wat was uiteindelijk echt een beetje het meest memorabele van die podcast qua aflevering of zo? Waar kijk jij dan met een veel mooier noem je dat? Wat springt bij jou meteen uit? Als je denkt aan Ik Blijf Leven, welke aflevering?
Dat was met de zus. De zus van Yvonne. Dat vond ik de heftigste, maar ook zeker de mooiste.
Ja.
En vooral als je dan het stukje hebt en daar wordt het persoonlijk. Ik weet nog dat die zus, ik weet heel even niet meer hoe ze heet.
Astrid.
Astrid. Dat Astrid zei, Ja, ik zag haar daar liggen op die badkamervloer. En daarna ging ik naar mijn eigen gezin en ik mocht niks zeggen.
Ja.
En dat vind ik, dat stukje, dat greep mij ontzettend aan. Waarom? Omdat ik dat persoonlijk ook meerdere keren in mijn leven heb meegemaakt. Dat ik op situaties terecht kwam waarin mijn familie dan zei, praat er maar niet over. Kijk, ik heb inmiddels al een aantal jaren geen contact met mijn dochter. En er wordt nu nog op verjaardagen gezegd, voordat ik binnenkom, begin maar niet over Joy. Dat er gewoon mensen zijn die niet weten dat ik Joy niet meer zie. Dat is natuurlijk compleet larenkoek, want iedereen weet dat ik Joy op dit moment niet zie.
Nee.
Maar dat er dan vanuit mijn eigen familie gezegd wordt, praat maar niet over Joy. En dat vind ik, dat grijpt mij ontzettend aan. Want dan denk ik, ik snap het probleem van hen. Ik snap dat je het niet aan de grote klok wilt hangen. Maar je legt daarmee ook een grote druk bij Astrid neer. Want zij maakt best wel een hele heftige ervaring mee. Door haar nichtje daar zo te zien liggen. En ze gaat vervolgens naar haar eigen gezin. En kan er eigenlijk niet over praten. En als ik het goed herinner, was dat uiteindelijk ook de boodschap die Ludo en Yvonne uiteindelijk met deze podcast wilden bereiken.
Ja.
Praat al juist wel over.
Ja, dat is uiteindelijk toch. Ja.
Delen, verkorte weg naar hele.
Maar ik denk dat er meer kwam. Het was natuurlijk ook in alle hectiek en de, denk ik ook een beetje de shock dat je dat juist een beetje toch, hè, om verdere paniek en zorgen te creëren bij anderen. Dat ze dachten, we wachten heel eventjes voordat we het melden. En uiteindelijk kon je er ook niet meer omheen, want dan werd het gewoon, ja, het werd gewoon bekend. Ja. Nou, ik had het dus bij een andere aflevering en dat was met Anouk. Dat is dan weer een heel andere perspectief van het verhaal. Want dat ging namelijk niet vanuit de familie, maar dat ging vanuit als beste vriendin zijnde. Want Anouk was de beste vriendin. Is nog steeds de beste vriendin van Sanne. Dat zal ook niet heel onjuist zijn, denk ik. Maar je merkte in die aflevering dat Anouk eigenlijk gewoon nou een deel van de familie is geworden.
Ja.
Dat idee had ik, want hoe Ludo en Yvonne ook met Anouk zeg maar omgingen en deed het net alsof het hun eigen dochter was. En en inderdaad hoeveel Anouk ook en Ludo dan voor Anouk allemaal hebben betekenen, zeg maar. Je merkt ook wel echt dat ze van beide kanten waren ze heel dankbaar voor elkaar.
Ja,
en dat,
maar ik denk dat je ook steun zoekt bij en met in zo'n situatie dan ga je denk ik ook steun zoeken bij de mensen die het begrijpen.
Ja.
En Anouk, ja, die hield gewoon van Sanne eigenlijk op een vriendschappelijke manier.
Ja.
Zij stond heel dicht bij Sanne. Ze heeft ook echt in de laatste fase volgens mij nog bij haar gelogeerd. Als ik me goed
herinner. Ja, dat vond ik dus het meest bijzondere verhaal wel in die aflevering. Dat Sanne eet al overleden was. En er stond op een bucketlist dat Anouk en Sanne nog eens deel samen gingen logeren. En ik weet niet of het dan bij Sanne zou zijn of bij Anouk, maar dat gaat volgens mij, dat maakt het helemaal niet uit. Maar volgens mij, ik dacht dat het Yvonne was, die toen zei, dat kan nog steeds, geen probleem, dat kunnen we regelen. En uiteindelijk is dat gebeurd. En heeft Anouk volgens mij in dezelfde kamer als Sanne toen geslapen.
Ja, waar Sanne opgebaard lag.
Ja, ja.
Ja.
En dat vond ik dan toch wel.
Maar als je zo'n intens moment met iemand meemaakt, dat schept ook een band.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar je hebt natuurlijk. Iedereen heeft het op een verschillende hoek heeft dat meegekregen en gezien dat hoe Sanne zelf ermee struggelde en van alle kanten, hè, van de vriendinnen, van de familie, is er dus ook hulp geboden proberen, hè, Sanne te helpen en dan uiteindelijk gebeurt inderdaad dan zoiets dat zij inderdaad dan ook echt overlijden, dat het dan helaas dat ze ons verlaat. Ja, het schept ook echt een band. Want je hebt dat allemaal ook samen meegemaakt. Misschien inderdaad van verschillende hoeken, verschillende perspectieven. Want iedereen heeft wel een beetje daarop zijn eigen verhaal. Maar het is toch wel uiteindelijk allemaal, het komt allemaal op hetzelfde neer.
Ik vind het eigenlijk wel grappig dat je dat nu benoemt. Want ook wij hebben die band met Ludo en Yvonne, denk ik, gecreëerd. Ik kan ook nog ons tripje naar Amsterdam herinneren.
Ja, we beginnen naar 1 in 3. Ja.
Waar
ja.
ik dadelijk trouwens wel nog heel even op terug wil komen. Want dat heeft voor mij echt nog een hilarisch staartje gekregen.
Oh.
Maar wat ik wil zeggen is... ik denk dat door zulk intens onderwerp met elkaar te delen en bezig te zijn... Het is niet zo dat wij zijn hier 1,5 jaar lang bijna elke week mee bezig geweest. Sterker nog, er zijn momenten dat wij elke dag met elkaar, met Ludo en Yvonne contact hebben gehad. We hebben heel veel telefoongegevens gekregen die we zijn moeten gaan doorspitten. Wat
ja.
De persoonlijke spullen van Sanne eigenlijk... En waar wil ik nou naartoe? Ik wil dan naartoe dat ik een tijdje terug zat op Facebook te scrollen. En dan staan er altijd 101 verjaardagen op.
Ja.
En dan denk ik eigenlijk 100 keer, laat maar, het zal mijn worst wezen. Of ik feliciteer even via Facebook. Maar veel moeite neem ik eigenlijk nooit. Totdat ik een paar weken geleden zag dat Ludo jarig was.
Ja.
En dat is dan wel weer zo'n moment.
Ja, precies.
Dat je denkt, ik moet wel even een WhatsApp berichtje sturen en feliciteren met zijn verjaardag. Ja. Omdat je dan op de een of andere manier toch... door dat heftige onderwerp een band hebt gecreëerd. Sterker nog, toen wij die 30 kilometer aan het lopen waren... stonden hun ons ook op te wachten.
Ja,
hè?
Ja, ik vond het ook wel...
Ja,
maar dat hebben ze ook gezegd. Hè? Ze zeiden van, weet je, we gaan jullie wel ergens aanmoedigen.
Ja.
En hun hebben volgehouden. Ja, dat vond ik toch wel leuk.
Ja,
ik vond het wel lachen. Ja, dat ze er toch stonden.
Kort gezegd, het was een groter project als ik van tevoren had gedacht. En ook een intensiever traject.
Ja.
Maar ik had het echt niet willen missen.
Nee, precies. Nou, je zei net ook van... We hebben nou ook inderdaad zo'nzelfde band gecreëerd. Met Ludo en Yvonne. Zoals zoals Anouk zo heeft en zo. En met misschien de andere mensen die daar ook in mee kunnen praten. Maar ja, ga ik daarin mee. Maar ik we willen enigszins voorzichtig in zijn dat we dat niet ook een beetje op onszelf kunnen claimen. Want ja, we hebben dat natuurlijk ook niet echt van dichtbij meegemaakt. Een beetje meer indirect hebben we dat meegekregen. En omdat de ouders natuurlijk ook daar heel open over zijn geweest. En ja, dat natuurlijk de ouders zelf waren. Ja, daar stond je dan natuurlijk heel dichtbij om dat verhaal mee te krijgen.
Was dat een beetje anders. Omdat ik zelf heel lang... met die gedachten heb gekampt.
Ja.
En als je dan een podcast maakt... Ik blijf leven... en die gaat over jouw naamgenoot...
Ja, dan... bij jou was dat... dat heb ik op het begin zelfs... heb ik daarover nagedacht. Van hoe zou dat... hoe gaan we dat dan in die podcast maken? Want ja, uiteindelijk gaat het over Sanne Gommans. Maar Sanne gaat ook die vragen stellen in de podcast.
Ja, en dan is het ook nog eens dat deze Sanne met dezelfde gedachtes heeft geworsteld. En ik heb me echt, er waren periodes bij, en gelukkig kon ik daar met Ludo en Yvonne heel goed over praten, dat ik me heel schuldig voelde dat ik er wel nog ben en zij niet meer.
Ja.
En dat was ook het stukje wat ik in het begin van deze podcast aangaf, wat mijn keuze... van moeilijkte, want op het moment dat jij zelf hier ontzettend mee hebt geworsteld en op dat moment worstelde ik daar nog steeds mee, dan is het wel erg confronterend om zo'n podcast te maken. Maar doordat ik hem heb gemaakt, is dat ook echt wel een afgesloten hoofdstuk geworden. Dat ik denk van, ook ik heb...
Voor jouzelf dan ook echt?
Voor mezelf. Hoe verder ik met die... Ik zag op een gegeven moment ook bij mezelf veranderingen. Dat die negatieve gedachtes... die waren steeds minder. En die verdwenen steeds meer op de achtergrond.
Mm.
Omdat... ik weet niet wat dat is geweest. Maar ik denk dat door...
Wordt alles eruit gooien, denk ik.
Ja, door erover te praten. Ja. En door er zo intensief mee bezig te zijn. Was dit wel voor mij een onderwerp. Ja, een probleem wil ik het niet noemen, want dan voel ik me weer zo schuldig naar Ludo en Yvonne toe. Maar ik ben er mee geholpen.
Ja.
Door die podcast te maken. En ja.
Veel mensen weten dat eigenlijk niet, hè? Dat is altijd besproken buiten de opnames. Maar volgens mij hebben we nooit in een opname of in een uitzending... Ja, je hebt er nooit over gepraat, volgens mij.
Nee, dat
behalve nu dan.
Ja, maar dat heb ik ook bewust zou willen doen. Omdat ik vond dat die podcast over Sanne Gommans ging. En over Ludo en Yvonne. Ja. Dus ik heb mezelf daar buiten gezet.
Nee, precies. Ja, in zo'n geval ja, is dat wel logisch. En dan word je natuurlijk... Ja, dat wordt niet een geval dat je houdt aan een meet is about me, weet je wel. Dan komt het heel gek over.
Ja.
Maar ik bedoel, maar sowieso, het is volgens mij ook de eerste keer dat je überhaupt achter een microfoon daarover praat. Heb je de indruk?
Ik heb dit nog nooit in het openbaar gezegd. Nog tegen niemand. Ook niet tegen vrienden of net wat. Dus ik hoop niet dat deze aflevering heel populair wordt.
Maar trend met nummer 1, jongens. Nee.
Nee, maar door erover te gaan. Ja, het is niet zo dat het een onderwerp is wat me dagelijks bezighoudt op dit moment. Maar ik weet wel nog heel goed dat Ludo en Yvonne. In een van de eerste afspraken met ons weggingen. En dat ik tegen jou zei... Marco, ik denk dat wij ook even met elkaar moeten praten. En dat ik jou toen op de hoogte heb gebracht van...
Ja, dat was de eerste of tweede gesprek, ja.
Ja, want ik had wel zoiets als ik hier aan ga beginnen. Ik weet natuurlijk niet hoe ik hierop ga reageren. Want ik, met zo'n GGZ-medewerker... ik stond best wel op de rem. Omdat Ludo mij dat echt heel nadrukkelijk gevraagd heeft. We wilden mensen ook niet voor de kop stoten in die podcast. Maar er waren echt wel momenten bij dat ik die toch echt een hele andere mening had over bepaalde hulpverlening.
GGZ was, hoe heet ze ook alweer? Ja, die mevrouw die er toen was. Ik weet even niet meer de naam. Ik ben al die namen vergeten. Maar
dat weet ik.
Weet je wel, de latere aflevering. Volgens mij aflevering 6 of 7. Volgens mij. Maar dat niet alleen. Ik kan me ook herinneren dat jij dat bij de huisarts ook had.
Ja.
Dat bij Martin Beres. Dat je ook bij sommige dingen dacht. Maar dat is, ja, ik kende jou wel langer natuurlijk dat Martin jou kent.
Mm-hmm.
Dat het al bij jou aan de uitdrukking van het gezicht zag van...
Die is het daar niet mee eens.
Dit is niet antwoord wat Sanne zoet. Dus,
maar als ik dan naar die afleveringen terugluister, dan waren dat ook wel voor mij als interviewer wel de betere afleveringen.
Ja. Nee, je merkt als luisteraar, merkt hij dat eigenlijk, ja, je merkt er eigenlijk niks van. Ja, dat is natuurlijk, je hoort alleen dingen. Dus,
ja.
Ja, we hebben natuurlijk een klein stukje, ze hebben natuurlijk wel wat dingen opgenomen voor de promo's. Maar heb je überhaupt dan, ik heb je dat nooit, daar heb ik dan jou nog niet op betrapt. Nou, je ook daadwerkelijk ook echt qua emoties volschoten of zo. Dat heb je nog niet gehad in deze aflevering. Of wel in Ik Blijf Leven.
Nee.
Ook niet na de opnames. Ik kan me herinneren, er zijn wel eens afleveringen geweest waar het wel redelijk... Daar ging het wel redelijk heftig aan toe als het ware. Redelijk emotioneel aan toe. En dat was onder andere bij toen Astrid hier was, maar ook toen Anouk hier was. Dat waren eigenlijk een van de meest emotionele afleveringen. Was bij jou ook... Ja, omdat je dan natuurlijk zelf ook mee tante ja. Of hè, een beetje in zo'nzelfde...
Ik snap wel je vraag. Nee, dat klopt. Dat heb ik ook niet. Maar voor mij, ja, dat klinkt nu heel zwart-wit hoe ik het ga zeggen. Maar dat is wel de waarheid. Mm. Op het moment dat ik achter een microfoon ga zitten en ik zo'n aflevering opneem, ben ik in mijn ogen aan het werk.
Ja.
Dus ik kan mij daarin ook echt... buitenspel zetten, om het zomaar even te benoemen. Ik ben erin heel zakelijk, maar door mijn eigen ervaringen kon ik het, denk ik, wel de juiste vragen stellen, omdat ik wist waar ze het over hadden. Dus ja, dat is
had,
één.
Ik had dat niet gekund, denk ik. Waarschijnlijk. Maar het was ook meer, ik had het echt, want jij had me dus die gebeld toen met de mededeling, dat je waarschijnlijk nog niet wist of jij nog wel mee zou kunnen, ja. Dus dat je het alleen zou moeten doen. En ik was er een beetje over aan nadenken van, ja, hoe ga ik dat doen? Want ik kan het al, ook technisch kan je het dan oppakken, maar ja, dan moet ik die vragen stellen. En dan moet je op beide dingen gaan letten. Uiteindelijk, ja, hebben we dat toch samen gedaan. Maar ik heb wel even een tijdje gedacht van, ja, shit. Ja, hoe nu verder? Want...
Ja, maar dat vond ik dan wel weer heel fijn aan Ludo en Yvonne. Want ik geef eerst even antwoord op je eerste vraag, hoe ik dat allemaal gedaan heb. Nou, dat was het moment zelf. Ja, zag ik mezelf als een... was ik gewoon aan het werk, zeg maar.
Ja.
Dus kon ik me buiten... Ja, het niet persoonlijk oppakken. Het was ook niet persoonlijk. Het ging over Sanne en Ludo en Yvonne.
Ja.
Maar niet over mij. En het... allerbelangrijkste vond ik, als ik terugkijk op al die afleveringen, dan was het de evaluatie achteraf. En soms zaten we hier nog 10 minuten met z'n tweeën.
Ja.
Maar er zijn ook dagen geweest dat we hier nog 1,5 uur hebben nagepraat. Zonder dat Ludovan, Yvonne of gasten daarbij waren. En dat was voor mij het allerbelangrijkste. Want dan laat ik ook echt daadwerkelijk mijn, op dat moment mijn emoties bij Omroep Venray. Dus op het moment dat ik dan in de auto stap, neem ik het niet meer naar huis.
Nee, dat je dan inderdaad thuis dan nog gaat piekeren en dan misschien...
daar heb ik gelukkig geen last van gehad. En even terugkomen op het moment dat ik jou opbelde en zei dat ik wilde stoppen.
Mm-hmm.
Dat was inderdaad... toen werd het me allemaal even te veel. En dat lag niet aan de podcast. Dat was echt een samenloop van alle omstandigheden die zich op dat moment voordeden.
Dat was dat moment waar we het begin van deze aflevering over hebben gehad. Dat het dan kwam wat te veel op het bordje en moest je even aan de rem getrokken worden.
Ja, precies. Ik kan heel slecht nee zeggen en ik vind echt alles leuk om te doen. Dus ik loop mezelf nogal eens gedurend voorbij.
Ja.
En dat was op dat moment ook het geval. En ik weet nog dat Ludo op dat moment zei, dat heeft hij echt gezegd, we gaan niet door. Dan wachten we maar. Kun je dat nog herinneren?
Ja, hij zei toen wel eens een keer van ja, we gaan niet door als handel niet is.
Nee,
we moeten het wel met z'n allen doen.
Ja, en dat vond ik zo mooi dat Ludovan Yvonne mij de ruimte gaven om om weer even terug op de benen te komen en
Ja, nee, precies.
Dat ze mij die ruimte gaven waarin ik weer even stil kon staan bij mezelf en weer even door kon ademen en weer door kon pakken. Want ja, vergis je niet, het moet allemaal buiten werktijd om gebeuren. En
dat is wel. We hebben nog gewoon een 9-tot-5 baan.
Ja, en daar ligt ook best wel een druk op. Want dat is van 1-1-3 ook. Je bent ontzettend lang bezig om überhaupt een afspraak te krijgen daar.
Ja, ook dat. En het is ook nog eens verder weg. Want ze komen hier niet om de hoek, zeg maar. Dus
ja.
dat is ook nog zoiets.
En ik gaf in het begin aan dat ik ziek thuis heb gezeten. Ja, dat was er echt mee te maken. Sommige mensen noemen het een burn-out. Ik vind het een verschrikkelijk woord. Want ik denk gewoon dat als jij in je leven te veel klap krijgt, dan blijf je vanzelf een periode liggen. En dan moet je even bijkomen van alles en dan sta je wel weer op. Dus ik vind het een burn-out echt een KUT-woord.
Ja.
Maar dat was wel ik had gewoon nul energie. Ik kon als ik 's morgens uit bed kwam, dan kon ik al kapot moe zijn.
Ja, je had er gewoon even geen zin meer in, weet je wel.
Ja.
Een beetje van, nou weet je, ze zoeken het maar heel even uit.
Ja, precies dat.
Ik kom even bij.
En in die periode dat ik dus die baan kreeg bij Omroep Venlo, dat was ook in de periode dat Ludo en Yvonne ons benaderen. Want ik ben 1 februari ben ik begonnen bij Omroep Venlo. En, of ja, ik werk dan voor Omroep PNM en voor Omroep Horst aan de Maas. Mag ik niet vergeten te zeggen.
Nee, precies.
En in januari hebben Ludo en Yvonne, we hebben onze eerste afspraak gehad waarin we onze plannen gingen schetsen. Dus er kwam op dat moment ook gewoon ontzettend veel,
dat is uiteindelijk
samen.
In betaalde room met het, ik was degene die dan technisch erbij was. De verhalen zelf krijg ik dan gewoon niet mee. Ik was meer aan het opletten of het überhaupt wel goed op band stond. En het werd na de mate de afleveringen vorderden, zeg maar, dat ze mate we meer afleveringen hadden gemaakt, werd dat ook wel steeds beter. Er waren ook wel wat foutjes die het in eerste instantie had gemaakt. Maar het hele verhaal krijg je uiteindelijk dan wel te horen wanneer je gaat monteren.
Ja.
Dan krijg je nog 3 keer het verhaal nog eens te horen. En dan. Maar je moet dat natuurlijk ook meekrijgen. Want ja, hoe ga je anders de montage maken? Want hoe ga je dat indelen? Hoe maak je die sfeer zo dat het toch een redelijk serieus verhaal is wat verteld wordt? En hoe dat in omloop is gegaan. Daar is trouwens ook wel, moet wel zeggen, dat vind ik ook wel, ben ik wel altijd dankbaar voor geweest, Ludo en Yvonne, die stonden open om ook alles qua opnames en qua video's en spraakberichten te delen. Want er is een heel archief is er naar ons gestuurd. met materiaal wat we dan aan het einde van die podcast verwerkt kunnen hebben. Of hebben verwerkt.
Gebruikt, ja.
En hebben gebruikt. Het is ook uiteindelijk ook niet allemaal geweest. Want in sommige dingen, ja, het moet dan een beetje passen. Maar,
en er waren ook foto's bij. Op een gegeven moment hebben we hier een avond gezeten. Gingen we door de spullen van Sanne heen.
Ja, video's en zo. Ja,
ja filmpjes en zo. Ja. En daar kwam ik een foto van Sanne tegen waar ik enorm van schrok hoe ze eruit zag.
Ja.
Maar dat kwam omdat ik er zelf een paar jaar geleden ook op de punt heb gezeten dat ik er zo uitzag. Ja. En dat was ook wel zo'n moment dat je met de neus op de feiten wordt gedrukt van, ja.
Ja, nee, dat je dan toch weer eventjes van, ho, shit, ja. Weet je wel. En dan, ja, dat had het ook nog kunnen zijn, zeg maar. Maar gelukkig, ja, godzijdank is dat niet gebeurd bij jou, maar dat je dan toch enigszins goed bij om verder uit bent gekomen.
Nou ja, misschien is dat wel mijn redding geweest,
ja,
inderdaad.
Ja, wellicht. Ja, zeker. De redding was dan heel cool geweest.
Die man waar ik zo bang voor was.
Ja, ja, die Rotterdam, wat heet je. Ja. Ja, nee, precies. Maar nee, we deden er met goed gevoel voor terug. En nee, ik heb inderdaad, wat je zegt, met Ludus of verjaardag. Ik ga de molen hebben gestuurd. Dat ja, ik dan het niet maakt om niks te zeggen. En nee, maar daarom. We hebben nog redelijk soms nog wel eens contact met Lieve Nivon als het op zijn tijd niet heel erg vaak meer toen met de podcast, toen het met de podcast was, maar ja, op zijn tijd eventjes een berichtje hier en daar of ja. even bellen. Dat is.
Maar dat klopt ook wel. Nu zou ik er wel weer meer voor openstaan, maar het was voor mij ook wel na toen de podcast klaar was, was het voor mij ook wel echt even klaar.
Ja.
Want
ja, op een gegeven moment zit je zo op elkaars lippen, zeg maar. En dan heb je elkaar zo vaak gezien. En dan weet je het. Uiteindelijk weet je het dan wel heel even wel.
Ja, maar dat niet alleen. Van het een komt het ander, zeggen ze wel eens ooit. En dat was ook echt zo. Want via Ludo en Yvonne kwam ik weer met Merte in contact. Die doet Limburg openhartig. Dat gaat ook over zelfmoord. En met haar ben ik in de eindperiode van Ik Blijf Leven, hebben we weer meerdere keren rondom de tafel gezeten met een heel team over radiospotjes. Om mensen daar alert op te maken over zelfmoord. En dat was voor mij ook wel echt een moment, zeg maar, tegen mijn vakantie aan, dat ik dacht, nou heb ik het wel even gehad met die zelfmoord.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen, want je wordt op een gegeven moment ook wel een beetje
depressief van.
Een beetje verdrietig van, ja. Depressief van, ja. Ja, maar nee, goed. Maar dan is uiteindelijk de vraag, die podcast hebben we tijdens gemaakt. Kijk dan met goed gevoel voor terug. Wat is de toekomst voor ons, Sanne? Wat gaan we nog meer maken? Hebben we een idee? We hebben nog wel zo'n dingen hier op tafel gegooid. Ja, en uiteindelijk hebben we achter de microfoon, ja, dat heb ik zelf nog maar even opgepakt. Met Rob en met Hilco. Ik heb Heiter volgens mij al gesproken.
Ja, ik heb wel een idee, Marco. Maar dat heb je misschien ooit mij in de wandelgangen wel eens over gehoord. Maar ik ben nooit echt concreet naar jou toe geweest. Omdat ik dat simpelweg ook zelf nog niet wist.
Nee.
Maar nu weet ik het wel. En zal ik de primeur geven?
Ja, ik weet ook niet waar het over gaat. Dus ik weet net zoveel als de luisteraar nu. Als ze nog luisteren, hallo! Bent u er nog?
Er gaat inderdaad wel een nieuwe podcast komen. En ik hoop echt van harte, dus bij deze mijn vraag aan jou, of jij deze weer met mij zou willen gaan maken.
Ja.
En de podcast heet Verstoten Ouder.
Oh. Ja. Zie je zitten. Nou, kom, we gaan door. Nee. Verstoten Ouder, maar dat is dan de titel, de werktitel.
De rest heb ik nog niet bedacht. Nee, de rest heb ik wel bedacht. Ik weet het onderwerp al. Ja. Maar die podcast gaat niet dit jaar of volgend jaar klaar zijn.
Nee.
Dat wordt waarschijnlijk pas eind 2026 dat die.
Dat zit wel in een streep, hè?
In een volle glorie. 2027, hè?
Oh, 2027 nu? Oh, dat ja, ik heb het niet meegekregen.
We
hebben
uitstel gekregen.
Dat heb je nog alle kanten op, hè? Tegenwoordig, ja.
Ja, maar hij zal ook pas dan klaar zijn, omdat ja. We hebben ook ongeveer 2 jaar nodig gehad voor Ik Blijf Leven. En het is niet zo dat je dat even uit je mouw schudt.
Ja, je bent veel voorbereiding, dat voornamelijk.
Ja, ik weet alleen niet of dat ook via deze omroep zal gaan. Of dat we dat op een andere manier moeten gaan doen. Maar het wordt een podcast in ieder geval die zich verdiept in ouders die moedwillig hun kind bij de andere ouder weghalen.
Ja.
En dat is strafbaar. Het is alleen niet te bewijzen. Ja. Dus dat, met dat onderwerp ben ik sinds kort druk bezig. En daar zal ik de aankomende tijd ook nog wel drukker bezig mee worden.
Ja, ja.
En ik hoop dat als alle scenario's geschreven zijn en de draaiboeken klaar zijn, dat jij weer bereid bent om voor het technische gedeelte uit te komen.
Ja, nou ja, prima. Ja.
Nou, dan hebben we bij deze een deal, Marco.
Oh, dan gaan we meteen een hand schudden. Zo, is al de factuur al sturen. Oh, dat deed ik bij de penningmeester.
Waarschijnlijk wordt dit weer een pro-deo verhaal.
Een pro-deo. Ja, over 2 jaar nog steeds niks, weet je wel? Nee.
Nee,
nee, dat komt goed. Nee, dat is, nee, want het leuk is, het is echt daadwerkelijk niks van het idee. Nou, je hebt het wel eens inderdaad een beetje doorgeschemeld, maar... Ja, we hebben, nou, ik dacht dat jij eerder in de richting ging van... En dat we een beetje de gezondheidszorg en zo...
Klopt.
Of, hè, een beetje in die tak weer.
Ja, want dat is ook... we hebben toen gedacht over wat past bij Venray. Want we maken het... Toen wij samen zaten, zouden we het gaan maken uit naam van Omroep Venray.
Ja.
En toen ben ik gaan denken... Maar dit moet ik eigenlijk niet... Oh, dit moet ik wel achter de microfoon zeggen. Want dan kan ik altijd zeggen... Hé, hey, hoes, dat was mijn idee.
Ja.
Klopt, ik had heel graag... had ik nog een podcast met jou willen maken... over Doe Toch Normaal, man. En waarom Doe Toch Normaal? Nou, als je in Groningen het woordje Venray benoemt... dan zeggen ze allemaal... Oh, zit je in een gesticht? Iedereen...
Ja, dat is wel zo, ja.
Iedereen kent Venray van het gekkenhuis. Ja. Daar is Venray groot
Ja, dat klopt. Dat is wel een beetje... Ja.
En ik had, ja, en ik had heel graag eens teruggeblikt over alle jaren psychiatrie in Venray. Want er is natuurlijk heel veel veranderd. Waar je vroeger bij binnenkomst een dwangbuis aankreeg,
ja,
is dat vandaag de dag verboden.
Nee.
Dus daar zou ik wel echt heel graag in de toekomst nog eens een keer naar kijken. En misschien dat we daar een paar korte afleveringen... over kunnen maken. Maar het verstoten kind, dat is inderdaad wel echt iets waar ik op dit moment dagelijks mee bezig ben.
Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. We gaan het er eens een keer over hebben dan.
Ja.
Toch? Ja.
En wat zijn jouw toekomstplannen, Marco?
Mijn toekomstplannen?
Heb jij nog ideeën over onze samenwerking?
Nou, ik heb er eerlijk gezegd nog niet echt over nagedacht. We werden wel eens doorgeschemerd om iets met oorlogsverhalen te doen. Ja, het zijn dan allemaal eigenlijk redelijk zware onderwerpen wat we nu allemaal op tafel gooien. Hè?
Ja, dat vind ik eigenlijk eerlijk gezegd best wel jammer dat dat niet is doorgegaan. Want daar zou Sjoerd contact met mij opnemen. Maar inmiddels zijn we 80 jaar verder. En is er inderdaad geen podcast over het IJsselsteins.
Kun je daar zelf wel aan vertellen? Ja, precies. Nee, dat is. Nee, maar misschien komt dat nog wel. Of dat we er zelf iets mee gaan doen. Maar ik bedoel meer, ja. Ik zou te denken van ja, hebben we ook iets wat iets luchtiger is of zo? Maar dat, ja, dat was wel een
beetje... Nou, ik denk dat je die psychiatrie wel echt heel luchtig kunt maken. Want het hoeft niet echt een depressieve podcast te worden. Je kunt psychiatrie...
Waar.
Als ik aan... Mijn moeder die werkte vroeger altijd op de wasseratten bij het Sovaas.
Ja.
Waar die gekken allemaal zitten. Ja, het is hilarisch als je die mensen daar zo allemaal rond ziet lopen.
Ja,
en 9 van de 10 hebben het zelf niet eens in de gaten. Dus ja, dan mag je rustig over lachen, toch?
Ja, dat is wel weer wat anders als er een microfoon bij staat, denk je. Dat je dan misschien geen aangedeten hoort. Maar ja. Nee, goed. Maar ja, we gaan het zien. Ja, ik heb verder ook geen andere toekomstplannen. Ja, er was stond een vacature op voor een andere vrijdagavondprogramma. Maar nee, ja, misschien dat vrij laat dan een uurtje naar voren geschoven wordt. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Dus dat is maar wel even een klein geheimpje tussen ons.
Oh ja, dan knipt
niemand luistert ook mee.
Af.
Ja. Nee, ik denk dat we het grootste gedeelte wel gehad hebben, of niet?
Ja, dat denk ik ook.
Of jij moet nog wat te melden hebben. Huishoudelijke mededelingen, maar het lijkt me sterk als we nou inmiddels 1 uur en 11 minuten bezig zijn.
Nee, dan ik denk dat de meeste luisteraars inmiddels wel afgedwaald zijn.
Ja, dat denk ik wel. Een uur is zat. Nou, dan word je ook bedankt voor het komen.
Ja, dankjewel.
En bedankt voor het gaan.
Bedankt dat ik mocht komen.
Ja, ja, het heeft een tijdje geduurd voordat we überhaupt iets ingepland hadden. Want jij hebt natuurlijk een drukke agenda en ik heb wel eens gewoon geen zin. dus ja, nee, dat goed. Maar dan, ja, ik weet ook niet wie de volgende gast gaat worden. Wellicht dat we in het najaar gewoon weer het gewoon verder oppakken. En dat is eigenlijk wel mijn bedoeling. We gaan zien. Misschien dat er gewoon een vrij laat special van gaan maken of zo. Dat Dennis is tegen vragen. Of,
ja, dat is wel leuk. Ik denk dat Dennis ook wel veel te vertellen heeft.
Ja, dat denk ik ook wel. Dus, maar we gaan het zien. Niche is nog zeker. Niche staat nog vast. En een nieuwe aflevering.
Blijf ons
komt
vooral volgen, zou ik zeggen.
Ja. Ja, gewoon via Spotify, omroepvenray.nl. Waar dan ook. Waar alles te vinden is van ons. En dan spreken we elkaar later weer.